Daarna volgt de schriftlezing. Het zijn twee korte gedeelten uit de brief aan de Hebreeën. Allereerst uit hoofdstuk 4, de versen 14 tot en met 16. En daarna uit hoofdstuk 9, de versen 24 tot en met 28.
Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij met rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijnde vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien zij geen stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en de samenvoegselen en het merg en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen worden te bekwamer tijd. Vervolgens hoofdstuk 9 vanaf vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar het welk een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als we ze ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid.
Op grond van de beide, maar ook andere bijbelgedeelten luisteren we vanmorgen naar het onderwijs dat tot ons komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan artikel 26, waar het gaat over de voorbeden van Christus. Het is wel een lang artikel, maar ik hoop dat u en jullie, wanneer we dat samen gaan lezen, ook proeven hoe warm en vol eerbied, maar ook vol verwondering gesproken wordt over de Heere Jezus Christus, die voor ons bidt in de hemel. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar lezen wij het volgende. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, die hier om mens is geworden, verenigend het samen de goddelijke en menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te zoeken. Want daar is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus. dewelke, hoewel hij in de gestaltenis van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht, en voor ons en in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar moesten zoeken, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij één zoeken, die macht en aanzien heeft, wie is er, die daarvan zoveel heeft, als degene die gezeten is aan de rechterhand van God de Vader, en die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende wat zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schrift. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet, dat wil zeggen, dat doet er hier niet toe, dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel, willende deze zotte vrees, dwaze vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in wat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere voorspreker, een andere voorbidder zoeken? Aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven. Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan, door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader bidden zullen in zijn naam, ons zal gegeven worden. Tot zover. Jongens en meisjes, jullie hebben ook bidden geleerd van je vader, van je moeder. En je hoort natuurlijk de juf en de meester op school ook bidden. En ik denk dat er één klein zinnetje is wat je geleerd hebt om te bidden. En dat vooral ook aan het einde van je gebed nog eens even nadrukkelijk te zeggen voordat je amen zegt. Heb je een idee welk zinnetje ik bedoel? Ik denk vast dat je geleerd hebt om te bidden voordat je amen zegt. Om Jezus wil. Om Jezus wil. Amen. Nou, daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. Hier in deze preek. Dat wij bidden om Jezus wil. Wij komen tot God in het gebed in de naam van de Heere Jezus. Als Jezus er niet was, wij zouden niet eens kunnen bidden tot God. En daarom is het zo belangrijk in ons gebed ook dat te noemen en te benoemen. Wij bidden om Jezus wil. Nou, dat is de inhoud van dat lange artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het langste artikel. Dat heeft ook wel een oorzaak waarom dat het langst is. Kom ik straks nog wel even op terug. Maar ik hoop dat we gaandeweg de preek ook ontdekken dat dit artikel iets weg heeft ook van een lied. Waarin de heerlijkheid van de Heere Jezus als onze voorbidder bezongen wordt. En dat we ons gaan verwonderen voor het eerst of opnieuw. Dat God ons hem heeft gegeven tot een voorbidder. Bij God in de hemel. Thema voor de preek van vanmorgen is de voorbeden van Christus. Allereerst de vrije toegang tot God. Tweede plaats de unieke voorbidder bij God. En in de derde plaats de vrijmoedigheid om te bidden tot God. Dus de voorbeden van Christus. Daarin zien we drie dingen. Allereerst de vrije toegang tot God. We letten op de unieke voorbidder bij God. En in de derde plaats op de vrijmoedigheid om te bidden tot God. In dit artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenisgemeente gaat het over de toegang tot God. Hoe krijg je nou toegang tot God in de hemel? Kunnen wij tot God komen? Kunnen wij tot God naderen? En naderen, dat is misschien een wat ouderwets woord, maar dat betekent dat je steeds dichterbij komt. Je nadert tot voor Gods aangezicht. Kan dat? En dat heeft alles te maken met ons gebed. Want in ons gebed spreken wij God aan en komen wij tot God. En naderen we tot God. Misschien zegt u of jij vanmorgen, ja, dat is voor mij eigenlijk helemaal geen vraag of dat wel kan. Dat is toch zo? Dat is ons toch geleerd? Dat wij mogen bidden tot God en dat wij mogen aanspreken dat God toch in de Heere Jezus onze Vader is, dat we tot hem mogen komen. Ja, maar in de tijd van de reformatie, toen Guido de Bret deze belijdenis geschreven heeft, was dat wel heel nadrukkelijk een vraag. En dat is wel goed om ons dat te realiseren vanmorgen. Kun je als mens tot God komen, tot God naderen? Er was het besef dat de mens zondig is en dat je niet zomaar tot God kunt naderen. En dat besef, gemeente, dat is op zichzelf genomen niet verkeerd. Dat is ook een besef wat wij ook in ons leven op de een of andere manier moeten leren ontvangen. Dat besef dat wij voor God niet kunnen bestaan. Dat is ook iets wat de Heilige Geest werkt in de harten van zondaren als hij ons tot het geloof in de Heere Jezus brengt. Maar wat gebeurde er in die tijd, in de tijd dat Guido de Bret leefde en voor die tijd in de Rooms-Katholieke Kerk? De mensen hadden een hele verkeerde oplossing bedacht om tot God te komen en tot God te naderen. En die oplossing die was, ja, God is zo groot en zo heilig en Jezus is zelf ook God. Jezus is ook in de hemel, die is ook vol van majesteit. Dus als we gaan bidden, kunnen wij niet rechtstreeks tot God bidden en we kunnen ook niet rechtstreeks tot Jezus bidden. We hebben mensen nodig die voor God en voor Jezus komen en die ons vertegenwoordigen bij God en bij Jezus. Nou, daar had de Rooms-Katholieke Kerk een hele rij heiligen voor beschikbaar gesteld. Die werden in de arm genomen om tot God te bidden. Denk bijvoorbeeld maar aan de moeder van de Heere Jezus, die een hele belangrijke heilige werd om eerst tot Maria te bidden en dan te geloven dat Maria met onze gebeden dan naar Jezus en naar God toe zou gaan. Maar er waren ook wel andere heiligen. Ik denk bijvoorbeeld aan Maarten Luther. Hè, toen die onderweg was en een hevige onweer losbrak. En toen die bad tot de heilige Anna en zei: als ik bewaard word in dit onweer, dan zal ik monnik worden. Maar hij riep God niet rechtstreeks aan. Hij riep de heilige Anna aan. Dus dat was de oplossing die ze bedacht hadden. Ze hadden mensen, heiligen, dat waren bijzondere gelovigen. Personen die in hun ogen zo belangrijk en zo geestelijk, zo heilig waren, dat die dan voor ons wel zouden kunnen bidden tot God en tot Jezus. Heiligen werden ingeschakeld, engelen werden ingeschakeld. En dat zat er zo in bij die mensen, ook in de tijd toen Guido de Bray de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef. Ja, ze hadden natuurlijk wel de Rooms-Katholieke Kerk verlaten. En ze waren wel overgegaan tot de reformatie. Maar er waren dingen waar ze zo moeilijk los van konden komen. Waar ze altijd mee bleven zitten. Misschien herkent u dat wel ook op een bepaalde manier met dingen uit het verleden van je jeugd. Hoe het je geleerd is dat je alle moeite moet doen om het anders te gaan zien en het anders te gaan leren. Dat het toch wel iets anders is dan wat je van huis uit misschien hebt meegekregen. Nou, zo is het ook hier met deze mensen. Die waren jaar en dag natuurlijk onderwezen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk dat die heiligen nodig waren om tot God en tot Jezus te bidden. En nou valt zomaar in één keer die hele rij van voorbidders van heiligen weg. In de reformatie. Kan dat zomaar? Mag dat zomaar? Nou, gemeente, dat is een van de redenen waarom dit artikel zo'n lang artikel geworden is. En ik hoop dat u intussen ook een beetje gaat begrijpen dat deze Guido de Bray hier in dit artikel op een hele warme en pastorale wijze wil laten zien dat we geen heiligen meer nodig hebben. En dat we geen engelen meer nodig hebben om tot God te komen en tot God te bidden. Want, zegt de belijdenis hier, er is één die voor ons de toegang tot God heeft geopend. Er is één middelaar tussen God en mensen en dat is Jezus Christus. En weet je wat we doen als we naar de heiligen gaan? Dan onteren we Christus. Maar we onteren ook de heiligen. Want wanneer we naar de heiligen gaan om hen te vragen om voor ons te bidden, voor Gods aangezicht. Guido de Bray zegt, deze heiligen die zouden dat niet eens willen. Die heiligen, zeker die we in de Bijbel tegenkomen, bijvoorbeeld Maria, die geeft heel duidelijk Christus alleen de eer. Kijk maar naar de lofzang van Maria. Met andere woorden, ook de heiligen hebben dat nooit zo gewild. En de heiligen die werden aangeroepen in de Rooms-Katholieke Kerk. Guido de Bray is waarschijnlijk er op de hoogte van geweest van geschriften van die heiligen. Waarin duidelijk wordt aangegeven dat ze helemaal niet die kant op wilden. Met andere woorden, er is een hele cultuur, een hele cultus aanbidding ontstaan van heiligen. Waardoor ze weggeraakt zijn van het woord van God, van Jezus die de enige middelaar is tussen God en mensen. Hij heeft de toegang tot God geopend. Anders was die toegang inderdaad gesloten geweest. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk in gemeend. De toegang tot God is voor ons mensen van nature gesloten. En het voorhangsel in de tempel was daar een duidelijk zichtbaar bewijs van. Door de zonde hebben wij ervoor gezorgd dat de toegang tot God niet meer vrij is. Niet meer mogelijk is. De zonde staat tussen God en ons in. Het zijn uw zonden en uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en u. Tussen God en jou. En hoe kun je dan als zondig mens tot God komen? Dus dat besef wat er in die tijd was, dat is op zichzelf genomen niet verkeerd. Dat is ook een besef wat wij nodig hebben. Wij kunnen niet automatisch zomaar bij God binnenlopen. De zonde heeft scheiding veroorzaakt. Jongens en meisjes, toen Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven, wat stond er toen bij de ingang van het paradijs? Toen stond daar een engel met een flikkerend zwaard. En toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, toen stond die engel daar om de toegang tot het paradijs te bewaken. Adam en Eva mochten niet meer in het paradijs terug. Ze konden er ook niet in. Daar stond die engel om dat te verhinderen. Nou, dat is wel een heel duidelijk beeld van wat er met de zondeval gebeurd is tussen God en ons. De toegang tot God is een verboden toegang geworden. Soms zie je wel eens een bordje staan, verboden toegang. En dan betekent dat dat je die weg niet op mag, of dat je niet door die poort mag, of dat je niet door dat hek mag. Verboden toegang. En dan staat er ook nog iets van het wetboek, artikel zoveel, waarin beschreven staat dat het strafbaar is om het wel te doen. Nu zo is het ook geworden, gemeente, met ons als zondige mensen ten opzichte van God. De toegang is een verboden toegang geworden. Nu kunnen wij niet meer zomaar tot God komen en tot God naderen. En dat is niet omdat God ons niet bij zich wil hebben. Dat is niet omdat God ons links laat liggen. Maar Gods heiligheid verdraagt zich niet met ons zondig en onrein bestaan. En dan neem ik weer even als voorbeeld dat in de tempel zo zichtbaar werd. Jongens en meisjes, God woonde in de tempel. Maar op welke plek woonde God vooral in de tempel? Dat was het allerheiligste, hè? Het heilige der heiligen. En wat was er om dat allerheiligste heen? Nou, dat was een voorhangsel, noemen we dat. Een heel dik gordijn. En dat sloot dat allerheiligste af. En dat was heel duidelijk voor elke Israëliet. Je kunt niet zomaar bij God binnenlopen. En het was voor Israël een wonder dat de hoge priester één keer per jaar wel naar binnen mocht. Met het bloed van het geofferde dier. Hij mocht naderen tot God. Maar hij moest wel het bloed bij zich hebben om dat te sprenkelen op het verzoendeksel van de ark. En zo mocht de gelovige Israëliet weten dat er toegang is tot God, dat er gemeenschap is met God, ook daar in de tempel of in de tabernakel. Hij mocht zingen en getuigen van de gemeenschap die hij met God mocht ervaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Hij mocht God ontmoeten door middel van dat bloed wat daar in het allerheiligste werd gesprenkeld. En dat heeft geduurd tot de komst van de Heere Jezus. Er staat hier zo mooi in dit artikel van Guido de Bret, dat door mens te worden, hij God en mens weer bij elkaar heeft gebracht. Jezus is mens geworden. God werd mens om de mens weer bij God te brengen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is de hoge priester die met zijn bloed de toegang tot God heeft geopend. En dat is ook zichtbaar geworden. Want op Goede Vrijdag, toen Jezus aan het kruis zijn bloed gaf tot een volkomen verzoening van de zonde, toen scheurde nota bene dat dikke gordijn, dat voorhangsel in de tempel, van boven naar beneden. En was de toegang tot het allerheiligste zo open en toegankelijk voor iedereen. God heeft zelf aangegeven, dat voorhangsel is niet langer meer nodig. Christus heeft de weg geopend. In de oudtestamentische bedeling moesten ze nog wat op afstand blijven om tot God te naderen en tot God te komen. Maar nu Christus gekomen is in de volheid van de tijd, is dat voorhangsel gescheurd en is de weg naar de troon van God open en mogen zondaren naderen tot hem. Staat er hier zo kernachtig. Jezus is mens geworden, opdat wij een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Want anders zou de toegang gesloten zijn en gesloten blijven. Dat is allereerst vanmorgen, gemeente, wat ik even dik wil onderstrepen. Jezus Christus is de enige toegang tot God. Wij kunnen in onszelf tot God niet komen. Wij kunnen als zondige mensen niet zomaar met God omgaan. God is vol van majesteit, heiligheid en goddelijke eer. Maar op Golgotha heeft Jezus het offer gebracht dat nodig is voor zondaren om tot God te naderen. Het offer is gebracht. Maar zijn werk is nog niet af. Hij is nu in de hemel. Hij is daar binnen gegaan met zijn eigen bloed. Zoals de hoge priester op de grote verzoendag binnenging in het heilige der heiligen. Zo is Jezus binnengegaan in de hemel op de hemelvaartsdag. Met zijn eigen bloed in het hemels heiligdom. En hij is daar een voorspraak, een voorbidder bij de Vader. Een voorbidder, een voorspraak. Wat is dat voor een iemand? Nou, om een paar voorbeelden te gebruiken. We zeggen soms wel eens tegen iemand, je hebt een kruiwagen nodig. En dan niet zo'n kruiwagen waar we al je rommel uit de tuin in doet en dat brengt dan naar de afval. Maar je hebt een kruiwagen nodig, bijvoorbeeld om ergens een baan te kunnen krijgen. En die kruiwagen, dat is dan een persoon die voor jou een goed woordje doet, die het voor je opneemt. Die laat zien dat jij zo heel geschikt bent om die baan te krijgen. Wat is het makkelijk als je dan een kruiwagen hebt. Iemand die je als het ware onder de aandacht brengt bij de personen die beslissen over wie de vacature zal opvullen. Nou, je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus is zo iemand die het voor zondaren opneemt. Die een goed woord voor zondaren doet bij God de Vader. Door God te wijzen op zijn eigen bloed en op zijn eigen werk. En te laten zien dat wij tot God mogen komen. Nog een ander voorbeeld. Voor het woord voorspreker zou je ook het woord advocaat kunnen gebruiken. Een advocaat, dat is iemand die in de rechtbank je verdedigt, die het ook voor je opneemt. En zo is Jezus de hemelse advocaat, die het voor zondaren opneemt. En die advocaat, die hebben we nodig. Zonder deze advocaat, de Heere Jezus, kunnen wij niet tot God komen en vrijgesproken worden. Want wij zijn, om maar even in het beeld te blijven, ook mensen die veroordeeld zijn voor de heilige rechtbank van God. Wij zijn misdadigers in de ogen van de heilige God. Wij hebben gezondigd. En onze zonden, dat zijn maar geen kleine foutjes, dat zijn overtredingen, dat zijn misdaden in de ogen van God. Wij moeten veroordeeld worden. Wij hebben de eer van God geroofd en geschonden. Zonde is dat wij zelf als God wilden zijn. En in ons leven zelf kunnen bepalen wat wij willen zonder God. Dus je kunt niet zomaar bij God binnenlopen. Ik zei het net al, gemeente, alsof er niks aan de hand is. Trouwens, dat zal ook niet lukken. Net zo goed als je niet binnenkomt bij onze koning zomaar. Hè, in paleis Huis ten Bosch. Stel je voor dat we daar morgen eens heen zouden gaan. En we wandelen daar langs het paleis. En we zouden tegen elkaar zeggen, laten we eens even bij de koning gaan kijken. En met hem een kopje koffie gaan drinken. En dat we zo zouden binnen willen lopen bij koning Willem-Alexander en bij koningin Maxima. Hè, en we zouden aankloppen en we zouden denken, nou, we worden zo binnengelaten, we kunnen zo meegenomen worden en we worden zo bij de koning ontvangen. Nou, gemeente, ik denk niet dat dat gaat. Ik denk dat ze ons de toegang weigeren. En dat degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en de bescherming van de koning zullen zeggen, ja, maar dat kan niet. Je kunt niet zomaar bij de koning binnenlopen. Ja, zegt u, maar die toegang tot God is toch wel open, hè? Ja, maar dan moet u wel goed zien, gemeente, dat die toegang open is via één toegangsweg. En die toegangsweg is Jezus Christus. Hij is de enige weg. Hij is de weg tot God de Vader. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de advocaat. En ik mag vanmorgen zeggen, gemeente, en dat is de warme toon die hier doorklinkt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. U mag een beroep doen op deze advocaat. U mag deze hemelse advocaat aanroepen. En tot hem komen en tot hem gaan. Hij wordt u zelfs vanmorgen aangeboden. Hij staat voor u ter beschikking. Kijk, als je een rechtszaak hebt, ik heb dat gelukkig zelf nog nooit meegemaakt, maar ik hoor wel eens dat als mensen een advocaat in de arm moeten nemen, dat dat best een hele kostbare zaak is en dat dat best heel wat kost. En dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, laat maar zitten, ik begin er maar niet aan, want het is zo hoog, die kost. Maar deze advocaatgemeente is gratis. Hij is gratis. Het kost u niets, want hij heeft betaald met zijn eigen bloed. En zo heeft God er niks meer op tegen om zondaren te ontvangen. Die komen via deze weg, Jezus Christus. Die komen tot zijn troon in de naam van de Heere Jezus. Kijk, en dat is wat artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vanmorgen wil laten zien. Je mag recht ontlenen aan deze advocaat die je in het evangelie wordt verkondigd en wordt aangeboden. Maak er gebruik van om tot God te naderen. God heeft hem gegeven en hij doet nou dienst in de hemel. Hij heeft geen kantooruren. Dat je kunt zeggen, nou ja, ik moet op morgenochtend 9 uur wachten en morgenmiddag na 5 uur, dan is het kantoor weer gesloten om van een advocaat gebruik te maken. Maar deze hemelse advocaatgemeente is dag en nacht aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden. We hebben het toch gelezen? Zo leeft hij altijd om voor zijn volk te bidden. Is dat geen geweldige nodiging van morgen? Van deze God, tegen wie wij gezondigd hebben. Wij hebben de deur naar hem dicht gedaan. Maar God opent een weg naar zichzelf. Deze hemelse advocaat, van hem mag u en jij gebruik maken. En wat is dat een wonder, gemeente? Want als je van hem gebruik maakt door het geloof, als je in zijn naam gaat bidden, dan ziet God je aan in hem. En dan ziet hij je aan als een getrouw God en Vader, die al je zonden vergeeft, die je zonden nooit meer toerekent en die je wil verzorgen als je barmhartige en getrouwe Vader en je naar lichaam en ziel alles wil geven wat je nodig hebt. Die nodiging komt vanmorgen tot ons als we deze Heere Jezus nog niet persoonlijk kennen. Er ligt zoveel gereed in de Heere Jezus om door hem te ontvangen. Er is een rijkdom van genade, de enige troost in leven en in sterven. Het wordt ons vanmorgen aangereikt in hem. Wat is er dan op tegen om tot hem te gaan? Kijk, de mensen in de tijd van de reformatie, ik zei het al, die vonden dat erg moeilijk om dat te bevatten. Kun je dan zomaar tot de Heere Jezus gaan? Kun je tot de Heere Jezus de toevlucht nemen? Is die niet veel te groot voor ons? Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is toch de eeuwige Zoon van God? Hij is toch ook groot en heilig en vol van majesteit? Petrus die zei al naar die wonderbare visvangst. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En als Johannes op Patmos is en hij ziet in dat visioen op de dag des Heren de Heere Jezus op Patmos verschijnen voor zijn aangezicht, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Zo indrukwekkend is Jezus. En inderdaad, zo indrukwekkend is hij. Maar weet u wat Guido de Bren nou vanmorgen zegt, gemeente? Deze middelaar moet ons door zijn grootheid niet afschrikken. We moeten niet bang worden voor de Heere Jezus. We moeten ons niet laten afschrikken door zijn grootheid, juist niet. God heeft ons hem gegeven als een middelaar die vol is van liefde en genade om zondaren terug te brengen bij God. Hij is niet gegeven voor mensen die zondeloos zijn, die al goed zijn in de ogen van God. Hij is ons gegeven om als zondaren tot God te komen. Als zondaren in onszelf. Wat is het dan ook dwaas als we iemand anders zoeken, zegt Guido de Bray. Als we een andere heilige in de arm gaan nemen. Als we ergens anders wat proberen te zoeken en te vinden, waarmee wij tot God willen naderen en tot God willen komen. Dat kan helemaal niet, maar het hoeft ook helemaal niet. Want Jezus' komst naar deze aarde laat zien dat zijn liefde oneindig is om zondaren weer terug te brengen bij God. Hij is God. Hij is mens geworden. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij is één van ons geworden. Wij hoeven ons niet door zijn grootheid te laten afschrikken. Hij is mens geworden. Hij heeft zich helemaal ontledigd. Hij heeft zich vernederd. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is verzocht geweest zoals wij, maar dan zonder zonde. Hij heeft de gestalte van een mens, van een dienstknecht aangenomen. Is ons in alles gelijk geworden. Deze Jezus die nu aan de rechterhand van God is. De voorbidder in de hemel. Dat is zo'n unieke voorbidder. Hij is mens geworden. Hij weet wie wij zijn. Hij kent onze zwakheid. Hij kent onze zonden. Hij weet wie we zijn, gemeente. Dus de Heere Jezus wil ons niet afschrikken. Misschien dat dat juist voor ons iets is wat voor ons een beetje vreemd overkomt. Maar ik probeer u al te schetsen dat u dat moet lezen tegen de achtergrond van die tijd waarin Guido de Bray dit geschreven heeft. Maar zijn dit gemeente geen indringende woorden van morgen die toch vooral de moeite waard zijn op ons in te laten werken? De liefde en de genade van de Heere Jezus, die zijn zo groot, dat we niet bij hem vandaan zullen blijven, maar dat we juist naar hem toegetrokken zullen worden. En zoals een magneet die je op tafel legt, en daar liggen wat spijkers, of je legt spijkers neer, dan gaan die spijkers, die gaan zich vasthechten aan die magneet. Nou, zo is het de bedoeling van de preek. Dat we de Heere Jezus als zo'n magneet zien. Die ons aantrekt. En dat we naar hem toegetrokken worden. Want er is niemand die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. Dat is een zinnetje, gemeente. Nou, ik zou dat apart opschrijven vandaag. Ik zou dat misschien onderstrepen hier in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in mijn bijbeltje, als u dat in uw bijbeltje wilt doen trouwens. Maar schrijf het eens op. Er is niemand die ons liever heeft dan deze Jezus Christus. Niemand. Onder alle schepselen. In de hemel en op aarde, zegt Guido de Bray. Er is niemand zoals deze Jezus. Er is niemand die ons liever heeft dan Hij. Wat een evangelie. Wat een unieke voorbidder in de hemel. Zouden we iemand kunnen vinden die ons meer lief heeft en ons bij God terug wil brengen? Nee. Is er iemand die ons meer beminde? Nee, want hij gaf zijn leven voor zondaren toen wij nog zijn vijanden waren. Daar moet u ook eens even over nadenken. Hij ging naar het kruis niet voor mensen die al bevriend met hem waren en die het al goed met hem hadden. Maar hij ging naar het kruis voor mensen, zegt Guido de Bray. En daarin citeert hij Paulus, toen wij zijn vijanden waren. Zo groot is zijn liefde. En zo wil de schrift ons ervan overtuigen dat iedere zondaar tot de Heere Jezus mag komen en tot de Heere Jezus mag gaan en in zijn naam tot God mag bidden. Is er meer overtuigend bewijs nodig? Nee toch, hij gaf zijn leven voor vijanden. Zo uniek is deze voorbidder. Ja, maar mag ik wel tot God gaan? Zegt u of jij misschien. Zou hij mij echt wel kunnen redden? Ik geloof wel dat Jezus de zaligmaker van zondaren is. Maar ik ben zo diep gezonken. En ik heb zulke slechte gedachten en mijn leven is zo stuk in geestelijk opzicht tussen God en mij. Guido de Bret die zegt vanmorgen, als er één is die een zondaar terug kan brengen bij God, dan is Jezus het wel. Kijk maar naar zijn macht. Deze voorbidder aan de rechterhand van de Vader, die heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen. Dus dat betekent dat hij de Almachtige is. Dus hij wil niet alleen zondaren zalig maken. Hij is niet alleen bereidwillig om het te doen, maar hij kan het ook, gemeend. Kijk, je kunt als vader en moeder soms je kind wat willen geven, waarvan je moet zeggen, dat kan ik niet. Dat is buiten mijn macht. En je kunt je kind niet de gezondheid geven als het ziek is. En je kunt je kind niet geven wat je misschien graag zou willen. Maar deze Jezusgemeente die zegt vanmorgen niet, ik wil u zalig maken. Maar ja, het hangt wel van uw situatie af of u geschikt bent voor mij om zalig te maken. He, zoals een dokter dat dan ook kan zeggen van ja, ik kan u misschien helpen. Maar ja, er is ook een mogelijkheid dat ik u niet kan helpen en dat u naar huis moet gaan met de boodschap dat er niks meer aan te doen is. Is de Heere Jezus zo'n zaligmaker, zo'n voorbidder aan de rechterhand van God, die het van geval tot geval eerst eens moet bekijken om te zeggen van ja, misschien is er bij hem of haar helemaal niks meer aan te doen? Nee. Deze Jezusgemeente kan zondaren zalig maken. En hij wil het zo graag. Wat een aanbeveling, gemeente. Wat een cv, om het zo even te zeggen. Tegenwoordig is een cv heel belangrijk, dat er een aantal dingen op staan als je solliciteert bijvoorbeeld, waarvan je zegt, nou, dat zijn dingen waarin ik goed ben, waarin ik mijn kwaliteiten kan laten zien en dat hopelijk aanspreekt bij degene die gaan over de sollicitatie om te benoemen, gemeente, een betere als Jezus is er niet als het gaat om onze toegang tot God. Zijn cv, dat is één grote aanbeveling om tot God te gaan door hem. Om tot God te gaan door hem. Er is niemand vanmorgen hier in de Emmanuelkerk die een argument in handen heeft om aan Jezus voorbij te gaan. Wat heb je erop tegen? Om hem te omhelzen. Deze middelaar, deze zaligmaker, die zo gewillig is in zijn liefde om u zalig te maken, maar die ook zo almachtig is in zijn kracht om u zalig te maken. Ik weet geen betere, gemeente. Hij is de enige. Zoals je dat soms wel eens hoort bij mensen die ziek zijn, die horen van een dokter ergens verderop in het land of in het buitenland, dat de mensen zeggen, ja, naar die dokter moet je gaan, hoor. Want als je daar bent, dan ben je in de beste handen. Als die je kan helpen. Nou, gemeente, ik mag als dienaar van de Heere Jezus Christus u wijzen op hem. En ik mag zeggen, hij is bereid om u te helpen. En hij is bekwaam om u te helpen. Ik zou geen betere weten. Ik zou maar tot hem gaan als je nog onbekeerd bent, als je hem nog niet kent, als je nog voor eigen rekening leeft, als je nog leeft zonder God, als je doorleeft op het pad van de zonde. Ik zou vandaag tot hem gaan, want in hem ziet God zondaren aan en geeft hij vergeving van zonden, recht op het eeuwige leven. Kijk, je merkt hier bij Guido de Bret aan alle kanten, hè, dat er nog mensen zijn die niet durven te bidden tot God, die ook hun argumenten hebben om daar toch weer tegen in te gaan. Hij hoort mensen zeggen bijvoorbeeld, ik ben het niet waard om tot God te gaan. Ik ben onwaardig. Ik kan helemaal niet. Nou, gemeente, daarvoor hoef je niet te leven in de 16e eeuw van Guido de Bret. Ik hoor het mensen ook wel eens zeggen. Ook als het gaat rondom het avondmaal. Ik ben het niet waard. Ik ben onwaardig. En wat is het antwoord van Guido de Bret? Hij zegt vanmorgen, wij moeten hier niet tegen inbrengen dat wij het niet waard zijn. Want er is helemaal geen sprake van dat wij op grond van onze waardigheid tot God zouden gaan. Wij komen in onze gebeden tot God alleen maar op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van de Heere Jezus Christus. Dus het gevoel van onwaardigheid. Het werk dat de Heilige Geest in ons leven doet om ons te overtuigen van onze zonde. Dat kan nooit een reden zijn om niet tot God te gaan en bij de Heere Jezus vandaan te blijven. God vraagt niet eerst van ons of wij waardig zijn of dat we het eerst zelf zo ver moeten brengen. Zulke argumenten, gemeente, kunnen wij soms ook gebruiken. Dat we onze eigen onwaardigheid, onze eigen zonden als een excuus, als een argument gebruiken om bij de Heere vandaan te blijven. En ik zeg het voor alle duidelijkheid nog een keer. Wie zichzelf door de Heilige Geest leert kennen, die voelt zich ook onwaardig. De Heilige Geest overtuigt ons er ook van dat wij geen rechten in onszelf hebben om tot God te gaan. Maar de Heilige Geest overtuigt ons niet van onze onwaardigheid om bij de Heere Jezus vandaan te blijven. Maar juist om de toevlucht tot Hem te nemen. Want onze gebeden leggen we voor God neer op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van de Heere Jezus Christus. Eigenlijk is Guido de Bref vanmorgen heel scherp. Die zegt, het is een misplaatst beroep op je eigen onwaardigheid als je denkt daarmee bij de Heere Jezus vandaan te kunnen blijven. Dat is een misplaatst beroep. Dan heb je het helemaal mis. Want dan ga je toch weer op een hele subtiele manier de grond zoeken in jezelf, in je eigen gebeden. In wat je doet en wat je niet doet, als ik eerst maar eens anders ben, als ik me eerst maar eens beter voel. Eigenlijk is dat een verkapte vorm van een fariseer die ook meent iets te moeten hebben voor God. Om tot God te komen en voor God te kunnen verschijnen en tot God te kunnen bidden. Maar Guido de Bref zegt, wij hebben niks. We zijn onwaardig. Maar als wij bidden in de naam van de Heere Jezus, dan bidden we op grond van zijn waardigheid en van zijn uitnemendheid. En dan weer zo'n zinnetje, gemeente. Je zou het inlijsten bij wijze van spreken. God wist wel dat wij zondaars waren toen hij ons zijn zoon heeft gegeven. Wat dacht u, dat God rekende op mensen die zichzelf al wat hadden opgeknapt en verbeterd hadden om tot hem te komen? Dat God gerekend heeft op mensen die zelf al het een en ander in gang hebben gezet en die zich al wat waardiger en beter voelen? Nee, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. En het is Bijbelse taal. God wist wel dat we zondaars waren. God heeft op zondaren gerekend. Daarom gaf hij zijn zoon. Dus eigenlijk onteren we de naam van de Heere Jezus en onteren we de naam van de Vader als we het als een ja maar en een excuus blijven gebruiken. Ik ben onwaardig. Dat zou juist des te meer reden moeten zijn om tot de Heere Jezus de toevlucht te nemen. Want Hij is alleen onze waardigheid voor God. En dat is nu in het gebed, gemeente, ontzettend belangrijk. Om dat te zien en te blijven zien. Hij is de advocaat die het voor ons opneemt. Als wij bidden in zijn naam, dan zullen we ook verhoord worden. Want wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen beminde zoon van de Vader? We worden aangespoord, en dat hebt u al wel gemerkt in de schriftlezing. We worden aangespoord om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Dat is ook de bedoeling van al die teksten die met name ook hier uit de Hebreeënbrief geciteerd worden in dit lange hoofdstuk. Wij moeten niet buiten de Heere Jezus omgaan zoeken. Dan beledigen we Hem eigenlijk. En juist Hij wil onze gebeden brengen voor Gods aangezicht. Guido de Bref zegt, wij moeten die dwaze vrees, dat wantrouwen, dat moet weg. Hij zegt, Wij mogen toch moed hebben om tot de troon van de genade te gaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Hij spoort aan om te bidden in de naam van de Heere Jezus, op grond van de verdiensten van de Heere Jezus. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan in volle zekerheid van het geloof. En vrijmoedigheid, gemeente, dat is niet maar een gevoel van dat het mag. Vrijmoedigheid, dat is bijbels een woord. Dat betekent dat je het recht ontvangen hebt in Christus om tot God te gaan. Je hebt recht om tot God te spreken, om al je noden en al je zorgen en alles wat je bezighoudt in je hart, om dat voor God neer te leggen. En die vrijmoedigheid heeft God aan elke gelovige gegeven die tot Jezus gaat. Daarom, jongens en meisjes, kom ik weer even bij de inleiding, is het zo belangrijk om te bidden om Jezus wil. Dat is niet even maar een afsluiting van het gebed, dat we weten, nou, we zijn bijna bij het eind van het gebed. Nee, dat is wezenlijk voor het gebed. Dat is wat Guido de Bree hier vanmorgen zegt. Wij mogen tot God naderen, tot God komen, tot God bidden, om Jezus wil. Dus blijf dat ook in je gebed zeggen. Maar realiseer je ook elke keer weer wat voor een wonder het is, maar ook hoe rijk het is dat we in de naam van de Heere Jezus tot God mogen gaan. Kijk, vrijmoedigheid, dat is niet brutaal zijn of vrijpostig zijn. Kijk, je hebt mensen waarvan we zeggen brutale, die hebben de hele wereld. Mensen die het allemaal heel makkelijk doen en alsof er niks aan de hand is. Dat is niet vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is dat ik heel goed besef dat ik zelf onwaardig ben, maar dat God mij in Christus het recht geeft om tot Hem te gaan. Ja, je kunt ook denken dat het wel even allemaal heel makkelijk is om tot God te komen, alsof er niks aan de hand is. Dat je zo bij God binnen kunt lopen, alsof het je buurman is, om het maar zo even te zeggen. Maar dat is geen gelovig komen tot God. De troon van God is een ontzagwekkende troon. Maar als u komt, pleitend op het bloed van de Heere Jezus, dan is dat de troon van de genade. Dan reikt de hemelse koning u de gouden scepter aan van zijn genade. Dat u tot hem mag komen en dat al uw zonden vergeven zijn. En dat niet alleen. Dan ontvang je alles wat je nodig hebt in je leven. Pleit op het bloed van de Heere Jezus, gemeente. Als u bidt om vergeving, als u bidt om genade, als u bidt om wat u nodig hebt in uw leven, voor uw lichaam en voor uw ziel. Wij mogen bidden in zijn naam. En bidden in zijn naam, dat is pleiten op zijn bloed. Dat is bidden op grond van zijn beloften. Bid en u zal gegeven worden. In de naam van Jezus bidden, dat is ook dat ik mijn hart richt op zijn geboden. Dat laatste hoort er ook bij. De apostel Jacobus die zegt, je kunt ook kwalijk bidden. Dat wil zeggen dat je wel bidt tot God en misschien de naam van Jezus wel gebruikt, maar ondertussen ga je gewoon door in de zonde en wil je wat je krijgt van God eigenlijk ook doorbrengen in een leven in de zonde. Je wilt de zonde vasthouden, maar dat gaat niet. Bidden in zijn naam is ook dat je je hart richt op de geboden van God, om in zijn weg te gaan. Dat verlang je ook. Bidden in zijn naam. Dat is het rijke voorrecht van de geloven. En dan zal God alles geven wat we van hem begeren. Ja, dat is zo'n zinnetje waar je misschien de conclusie uit zou kunnen trekken. Dan krijg je ook altijd alles gelijk wat je aan God vraagt. Hè? Een soort verlanglijstje dien je bij God in en je krijgt het allemaal zo op een rijtje. Krijg je het allemaal thuis bezorgd. Nou, zo is het niet gemeen. Bidden in zijn naam, dat betekent dat je ook bidt overeenkomstig de wil van God. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, staat er in de Bijbel. Maar we hebben een voorbidder in de hemel, de Heer Jezus, die voor ons bidt. Die weet wel wat wij echt nodig hebben en wat heilzaam en zegenrijk voor ons is. Bidden in zijn naam is dat God zijn beloften in je leven gaat vervullen. En dat doet de Heer op zijn tijd, op zijn manier. En zijn tijd is ook de meest geschikte tijd. Dat kunnen wij niet altijd zien. Wij bidden soms om iets waarvan wij denken, waarom geeft de Heer het nou niet? Waarom doet de Heer dat nou niet? En je bidt aanhoudend en je bidt ernstig. Bidden in zijn naam betekent ook, gemeente, dat je het aan de Heer Jezus overlaat. En aan God overlaat wat tot zegen voor je is. Misschien bid je wel om iets wat uiteindelijk je schade toe zal brengen. Wat je zelf helemaal niet beseft. En dat Heer het juist daarom uit zijn liefde onthoudt in je leven. En dat hij daarom een andere weg met je gaat in je leven. Dan waarom je gebeden hebt en aanhoudend gebeden hebt. Bidden betekent, gemeente, dat we in de naam van Jezus alles leggen voor Gods aangezicht. Met de belijdenis, Heere, u weet wat goed is. En u weet wat nodig is in mijn leven. Maar één ding weet ik zeker. U maakt uw belofte waar. Dat u mij zult bewaren en beschermen. Dat mijn leven, mijn ziel, voor tijd en eeuwigheid in uw hand is. En dat u mij zult leiden. En dat uw genade altijd genoeg is. Een voorbidder in de hemel. Ja, ook als je zelf niet kunt bidden. Misschien ben je soms wel zo uitgeput. Dat kan lichamelijk en soms ook geestelijk. Dat je zo verlamd bent dat je niet eens kunt bidden. Er is een voorbidder in de hemel. Die elke dag voor ons bidt. Als we tot God gaan in de naam van de Heere Jezus Christus. Hij bidt voor ons, gemeente. En is dat geen geweldige troost, dat die voorbeden van de Heere Jezus, zegt Guido de Bret, altijd verhoord wordt. Hij neemt onze gebeden op zich, in zijn gebeden. En hij reinigt mijn onvolmaakte en zondige gebeden en brengt ze voor het aangezicht van de Vader. Jezus die zegt tegen Petrus al hier op aarde, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Kijk, gemeente, als Jezus voor je bidt, dan is er geen twijfel mogelijk dat je het geloof behoudt, dat je bewaard en beschermd wordt. Ook in de geestelijke strijd, ook als je het zelf soms niet meer weet, zijn gebed voor mij. Wordt altijd verhoord. Zo'n voorbidder hebben wij. Begrijpt u waarom Guido de Bret dan zegt? Laten we dan geen andere voorbidder zoeken. Want er is geen andere. Laten we alleen door hem tot God gaan. Laten we hem niet verlaten. Of een andere zoeken. Nog één keer, gemeente. Wie heeft ons meer lief dan deze Jezus? Die zijn leven voor ons gaf, toen wij nog vijanden waren. Amen.